De tekstwoorden vindt u in de Openbaring aan Johannes, het eerste hoofdstuk, en dan lees ik u nog eens de versen 4 tot en met 6. Openbaring 1, vers 4 tot en met 6, waar het woord des Heren aldus spreekt: Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, Goden en zijn vader. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. Wij schreven hierboven: de tijd is nabij, en overdachten uit deze u gelezen woorden zegen en lof. We zijn verleden week gekomen aan dat deel uit het vijfde vers waar wij lezen: de eerstgeborene uit de doden. En ach, u zult wel eens bemerken in het vervolg, als de Heer ons het leven spaart, dat wij wel eens een langer deel tegelijk hopen te overdenken. Maar ditmaal had ik toch geen vrijmoedigheid om dat laatste deel, het tweede gedeelte van het vijfde vers en het zesde vers, maar te laten rusten. Immers, voordat God ons toont de oordelen die over de aarde zullen gaan, voordat wij de slagregen horen vallen en de winden waaien tegen het huis van deze wereld, is het zo groot om bij de aanvang te mogen horen van die zegen en die lof die hij heeft toegezegd en aangezegd aan zijn ellendigen. En al is het dan dat ook in dit boek openbaar zal komen dat velen hebben schipbreuk geleden in het geloof, en dat velen anders hebben gewandeld dan naar Gods inzettingen en de apostolische verkondiging, dat nochtans die zegen van de Almachtige vastbesloten is over het huis Israëls, namelijk over zijn geestelijk Israël. Daarom zullen alle degenen die dit aangaat het ter harte mogen nemen, ook als zij straks de ernstige bedreiging des Heren horen, dat hij deze aarde zal slaan, ja, of ook het licht van de kandelaar wegnemen, of de kandelaar wegnemen, zodat de gemeente niet meer is. Opdat in dat alles nochtans een levende troost overblijven voor zijn Sionieten. Dat is wel de moeite waard om dat een ogenblik te beklemtonen. Want er zijn vele boetgezanten die spreken over de laag hangende oordelen, en waar zo weinig tot openbaring komt, de onveranderlijke vastheid van het woord en de belofte Gods over zijn Efraïm. Want hij heeft gezegd: ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En als het oordeel Gods zal beginnen bij het huis Gods, dan zal dat toch ook betekenen dat de Heere alle huichelaren en hypocrieten daaruit zal wegnemen. Maar dat hij zijn erven zal beveiligen in alle nood en in alle dood. Dat is immers toch de troost van het welbehagen Gods, dat hij gezegd heeft: om mijnentwil, om mijnentwil zal ik het doen. Anders als wij dan uit dat enige besef van de droeve tijdsomstandigheden, en dat het alles zo ellendig erbij staat, als we daardoor als het ware alleenlijk geleefd zouden leven, dan is eigenlijk de mogelijkheid zeer groot dat wij nog niet uit dat verbroken verbond der werken zaligmakend zijn uitgehaald bij aan of voortgang. En dan is het vaak een typerend verschijnsel dat al deze dienaren van Mozes bijzonder spraakzaam en bijzonder begaafd worden als het gaat over de oordelen Gods. Maar in een persoonlijke ontmoeting, in een persoonlijk gesprek gevraagd naar de enige troost beide in leven en sterven, dan houdt de spraakzaamheid toch meestal heel gauw op. En dan drogen de springaders heel gauw uit. Waarom? Omdat men ook persoonlijk eigenlijk niet is ingeleid in dat onuitsprekelijke geheim dat God nu dat volk voor zijn rekening heeft genomen. Met alles. Met alles. En al is het dat hij ze kastijdt en bezoekt met de bittere roede en tegenheen, het verbond dat hij met zijn gezalfde, met Christus heeft opgericht, dat weet van geen wijken. En omdat dat van geen wijken weet, daarom wijkt hij ook nimmer meer van zijn kerk. Dat is altijd troostrijk. Velen menen zich geroepen om het tegendeel te beweren. Maar je kunt geen profeet vinden in het woord Gods die het oordeel predikte zonder de eeuwige trouw en vastigheid van Gods eeuwig trouwverbond. De Heere zei tegen Jeremia, als stond Mozes en Elia en Daniel, of op een andere plaats, Job voor mijn aangezicht, ik zou me niet laten verbidden. Maar hij heeft zich laten verbidden voor zijn enige geboren zoon. Nog door Mozes, nog door Job, nog door Daniel. Zij konden daarin niet tussentreden. Maar om die enige voorspraak zegt hij, ziet de dagen komen dat ik een nieuw verbond zal oprichten. En in tijden van ontzetting en verwarring moet Jeremia een stuk land kopen en een koopcontract op laten maken, hoewel iedereen er wel om kon spotten en lachen. En Jeremia zelf had aangezegd Wat ik geplant heb, ruk ik uit. En wat ik gebouwd heb, breng ik af. Dit ganse land, dat zou weggevoerd worden. En dan nogthans moet hij in dat land kopen. En betalen. En de koopbrief bewaren. Kijk, dan zie je door alles heen. God voert zijn raad uit. Door welke wegen dan ook. En hoe schandelijk het volk het er ook afbracht. Waarvan niets goeds is te zeggen. Och, hij gaat toch door, zodat ten slotte niemand zal blijken achtergebleven te zijn. Maar hij zal zeggen, zie vader, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Daarom is het zo groot dat de Heere, voordat hij ons gaat ontsluiten wat er geschieden zal, en hoe het is, hoe het was, hoe het is en wat er geschieden zal. En hoe het is in de gemeenten. Dat daarvoor Johannes verwaardigd wordt om de zegen van die drie-enige God uit te mogen spreken aan de geadresseerde. En dat hij als het ware daarin op de voorgrond stelt. Dit is uw hoop. Uw leven, uw vastigheid, daarbuiten zingt ge. En zo zal tot de laatste dag blijven, hoewel zijn oordelen in dit boek geschreven niet zullen veranderd worden. Zo zullen nogthans alle kinderen zich als aan dit fundament mogen vasthouden en daarop geplant worden. De zegen van deze drie enige God die bij zichzelf gezworen heeft. Wij zijn gebleven bij het woord die de getrouwe getuige is, de eerstgeborenen uit de doden. En we hebben gehoord hoe hij de weg uit de dood gebaand heeft naar het leven. Hoe hij door alles is doorgewasteld. En de steen heeft afgewenteld. En dan gaat Johannes verder door de Heilige Geest om te schrijven. En de overste der koningen der aarde. Dat hebben zij zo van nodig. Want hoewel velen ook kerkelijke mensen leven. En net doen alsof eigenlijk de wereld in handen is van de mens. En alsof het afhangt van de dwaze inval van een machthebber deze eeuw, dat hij op een knop zou drukken en de wereld zou vergaan. En wordt er zo gesproken vaak en zo gedacht. En dan zijn er ook anderen die zo'n sterke scheiding maken tussen wereld en hun eigen persoonlijk leven. Die net doen of dat het geld wat zij ontvangen van de een is van God. En wat ze van de ander krijgen dat is van de duivel en de Satan. Die zo weinig oog ervoor hebben dat alle koninkrijken geworden zijn van onze God en zijn Christus. Als we dat mogen zien, dan wordt de blik iets verbreed. Dan lopen wij niet vast in al die dingen, die persoonlijke dingen van ons eigen inzicht. Want dan worden de lijnen veel groter. Dan zien wij door u regeren de koningen en stellen de vorsten gerechtigheid. Dan kunnen wij wel schelden en klagen over een regering. Maar Paulus zegt van een nog veel slechtere regering. Er is geen macht dan van God. Geef dan tol en schatting die gij schuldig zijt. Zo hebben zij ook daarin nog erkend de macht van God, hoe ver het ook alles was weggezonken in ongeloof, bijgeloof en ongerechtigheid. En nu heeft hij die ongerechtigheid niet goed gepraat, Maar wat er nog tot openbaring kwam in het dragen van het zwaard, dat heeft hij teruggeleid tot God zelf, die de macht gegeven heeft. En daarom is het zo groot en zo nodig om daarin onderwezen te mogen worden en dat ook te mogen leren, omdat in de praktijk van ons eigen leven komt het zo uit dat wij duizendmaal in omstandigheden verkeren dat wij er eigenlijk helemaal geen rekening mee houden, want God regeert. Moet u maar opletten. Moet u opletten. Wij kunnen natuurlijk zeggen, God de Heere regeert. Tuurlijk. Maar dan moet je eens, en dan bedoel ik niet allerlei dingetjes van dit en van dat, en de een heeft hier bezwaren en de andere daar. Nu bedoel ik gewoon de gangen ook van uw leven, in uw gezinsleven, in uw persoonlijke moeilijkheden, noem maar op. Och, ik denk wel eens. Het is net als wat ik van die man wel eens vertelde, die op gezelschap zat, ter illustratie vertel ik dat even, daar ging het over het vertrouwen. Daar zaten veel kinderen des Heren, die zaten te praten over het vertrouwen. Hij zei niets, hij was er pas voor het eerst, maar tenslotte zeiden ze, meneer, vertelt u ook eens wat uit uw leven. Hebt u ook nog vertrouwen? O nee, zegt hij, dat heb ik niet. O nee. Nou ja, zegt hij, nee, maar, ja, maar u bent hier toch binnengekomen. U zoekt toch de gemeenschap. Hij zegt, nou, ik wil wel iets ervan vertellen. Ik heb een zenuwinzinking gehad en dan lachte die altijd een beetje raar, die mond trok een beetje scheef weg. En hij vertelde er niet bij dat hij dat had gekregen, doordat hij uit deze wereld, nadat hij onder het woord verkeerd was, had in de wereld was gaan leven. En dat God hem krachtig terugbracht, door als een donderslag in zijn ziel te werpen. Het is onmogelijk dat degene die eens verlicht zijn en het goede woord Gods gesmaakt hebben en afvallig worden, dat die wederom tot vernieuwd worden tot bekering. En daar had hij dat het overgehouden. Maar dan was hij ook gelijk al zijn godsdienst, alles verspeeld ook. Was een hele gewone man. Meestal had hij een grijs pak aan. Dan de ene week was het weer eens wat lichter dan een andere week en zo. En ja, daarbij kwam nog, dat hij had nog een snorretje ook, dat paste natuurlijk helemaal niet. Want de mensen zeiden, hij is vast niet door de hel geweest, want dan had dat er wel afgebrand. Maar goed, toen zat hij daar zo, toen zegt hij, ik wil er wel iets van vertellen, ik ben zo vreselijk zenuwachtig en ik kan niet slapen. En dan moet ik van de dokter altijd iedere avond voor ik ga slapen een wandeling maken. Dat doe ik natuurlijk. En het helpt vaak wel, een beetje frisse lucht, heel de dag op kantoor, een beetje frisse lucht. Goed. Hij zegt, dan probeer ik het eens. En dan gaat het soms, soms gaat het niet. Als het niet gaat, dan ga ik me helemaal met koud water wassen. Dat helpt ook wel eens. Helpt ook wel eens. Maar niet altijd. Als dat niet helpt, dan heb ik nog een kokertje met pillen, daar neem ik er dan één van. Dat zijn hele goeie, die helpen doorgaans wel hoor. Want die dokter heeft er wel verstand van. En dan neem ik zo'n pillen, dan meestal dan slaap ik. En dan gebeurt het wel eens een enkele keer dat één zo'n pil ook nog niet helpt. En dan denk ik, het mag niet maar vooruit, maar dan neem ik er nog één. Dan heb ik er twee genomen. En dan gebeurt het, maar dat is maar heel zeldzaam, vrienden. Heel zeldzaam dat ik op twee pillen nog niet slaap. Hij zegt, en dan is het me wel eens gebeurd. Ik kan wel op mijn handen uit. Dan is het me wel eens gebeurd dat ik zei, lieve vader, ik moet morgen weer vroeg op en werken. Zou ik alsjeblieft nog een poosje mogen slapen? En dan deed hij het nog ook. Nou, de mensen waren ontzet van zo'n man, zo weinig vertrouwen, verschrikkelijk, een pilletje, een badje, een eindje wandelen, het is toch al, nou dat is nou eigenlijk het beeld van ons mensen. En dan moeten we echt niet zo vreemd doen. Wij moeten vertrouwen. En als we nou dit eens niet doen en we doen dat niet, dan komt het meer op het vertrouwen aan. Want wij hebben geen vertrouwen, geliefde. Dat hebben wij absoluut niet. Dat is er niet. Of dat we nou rijk zijn of arm, of dat we doodgaan van de honger of zwelgen in de rijkdom, wij hebben geen vertrouwen. Dat is er niet. En als we wat krijgen, dan is het helemaal geen vraagteken, maar dan stellen we ons vertrouwen op ons goed. Daarom heeft de Heer Jezus ook gezegd, kinderen, hoe zwaar is het, dat degenen die op het goed hun vertrouwen stellen in het koninkrijk, God zullen ingaan. Toen voelden de discipelen zich ook al niet zo goed meer. Toen zeggen ze, Heer, als nou die zaak zo staat, wie kan dan zalig worden? Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij mij. Ja, daarom is zo nodig om erin geoefend te mogen worden. En niet net te doen alsof wij zoveel anders zijn dan die mensen die de krant zo bestuderen en zo onthutst zijn als ze dit lezen en dat lezen. Want wij openbaren in ons leven dat wij het vertrouwen definitief kwijtgeraakt zijn. Dat woont niet meer bij ons. En als wij dat nu waarlijk gaan leren bekennen en beleiden. En zeggen, Heere, ik ben een vals mens. En de verzekerdheden van deze goddelozen, die zijn vele. Want ik zoek overal een uitweg. Maar U kan het niet vinden, Heere. Ik zit me suf te praktiseren, hoe zal ik dit doen en hoe zal ik dat doen? Ja, wilt u nog meer? Niet tot eer, maar tot onze schande en tot heerlijkheid van Gods genade. Ik zit wel eens anderhalf uur in de Bijbel te kijken en dat er in mijn hart opeens gevraagd wordt, heb je nou God al gevraagd op je knieën, of hij zijn woordje wil leren en bekendmaken? Dan zeg ik, nee, Heere, dat heb ik nog ineens gedaan. Dan zeg je, als moet de mens daar dan bijna radeloos voor worden? Moet hij dan bijna geen raad meer weten en geen raad meer weten? Eer dat hij komt tot de werkelijkheid, wil mij uw naam ter eer alles vergeven, Heere. Heere, werk u, neem uw gestalte in mij. Geef mijn oog op die gezegende persoon des middelaars, dat vertrouwen aller einde der aarde. Dan gaat het weer, dan maakt de Heer het ook goed ook. Maar we moeten niet een soort ingebeelde stand ophouden. Want dan moet je heel je leven krom liggen en je eigen in duizend bochten wringen. Maar ach, Adam heeft het niet. Nu moeten al die ellendigen die straks die wolken zien komen over de aarde en over de gemeente, die afgrond der hel zien geopend en al die duivelen naar boven kruipen om de aarde te teisteren, die ook de hemelen zullen zien geopend en het wee horen uitroepen en de engelen met hun violen, met alle plagen. Nu moeten ze toch bij de aanvang horen. Hij is de overste van alle koningen der aarde. Ik zal zeggen, als de zaak nou zo staat met de mens zoals u het gezegd hebt, dan is dat niet zo belangrijk meer. Als wij dan toch, nee, dat is juist zo belangrijk, maar wij geloven niet wat ik u zeg. Dat kan mijn vlees en bloed maar niet aanvaarden, dat ik zo'n schavuit ben voor God. Dat ik helemaal geen vertrouwen heb op hem en geen fiducia in zijn weg. Daar wil ik niet aan. Want zodra ik daar aan mag, en mag buigen voor God en zeggen, Heere, zulk ene ben ik nu, dan ga je pas leren de troost wat hier geschreven staat. En de overste der koningen der aarde, dan blijft het toch maar, al zijn wij nog zulke afwijkers. En dan zegt nog de zondaar, Heere, Ik geloof dat gij zijt de overste van alle koningen der aarde. Dat hebben ze dan juist het hardst nodig. Als het schijnt dat de koningen der volkeren, de machten, de boodschappen in de lucht, alles wat erop is, erop uit is, om de kerk te vernietigen en op te brengen, als ze dat alles zien als een nevel over deze aarde, over hun gemeente, over hun huisgezin, over zichzelf, dan hebben zij zo van nodig om dat te horen. En daaraan te gedenken, hij is de overste van alle koningen der aarde. Dan is het ook zeer troostrijk. Dan hoef je dat niet te maken. Dan hoef je niet te zeggen, het moet bij ons toch eigenlijk anders zijn. Ja, het moet wel anders zijn, maar niet langs de weg zoals wij denken. Niet langs de weg, de Heer heeft mij wat gegeven, ik heb een gulden gehad, en nou moet dit en dat, en zo moet ik nou leven. Want daar kom je bedrogen mee uit. Vandaar al de onrust, al de twijfelingen. Omdat de mens echt, hij wil niet wezen wie hij is. Al zegt hij 100 keer op een dag, ik ben een zondaar. Hij wil het niet wezen voor God. Maar zodra de Heilige Geest hem overtuigt, ook door gewone omstandigheden in het leven. De kinderen soms op de school, met alles wat ze moeten doen en leren. Of de grote mensen, dan kan hij door de omstandigheden van het leven leren, dat hij ons opeens laat ontdekken dat wij dwazen zijn die de inbeeldingen des harten met een handjevol godsdienst te boven gingen. En we dachten dat wij vertrouwen hadden. En we hadden het over principes en over beginselen. En we zeiden, dit volk heeft andere zeden en gewoontes. Zo keken we naar een ander, naar onze buurman. Totdat de Heer het katerhuisje omver gooide. En ons leerde dat we veel minder zijn dan de wereld. Veel nader. Veel akeliger. Die hebben nog vertrouwen hier of daarop, maar wij nergens. Nu, in zulke wegen leert die trouwe God nu, dat die Heer Jezus Christus, die verachtte en beschimpte, de overste is van alle koningen der aarde. Dit lijkt misschien wat ver weg. Maar ik breng het u wat dichterbij. Hoe komt dat uit in ons leven? Hoe komt dat uit in ons leven? Kan uitkomen in je kinderen als je kinderen hebt. Dat is een beeld omdat de meeste mensen die ouder zijn en vertrouwd zijn en kinderen hebben, die hebben daarmee te maken. En dan zie je dat de koning deze wereld, tenminste na de toelating Gods, wat hij hier nog doet en drijft, dat allerlei koningen zich opmaken, omdat ze rechtmatig bezit willen nemen van ons eigen vlees en bloed. Ze willen Jan, Piet, Klaas, Jannie, ze willen het allemaal hebben. Allemaal. Nou ja. Nou kan vader natuurlijk allerlei dingen doen. En dat is goed ook. Hij mag daarin alle middelen die hem, die de Heer hem veroorlooft, mag die aanwenden. Maar ja, als die nou meer niet heeft, dan is het een akelige, pijnlijke zaak. Want als die het redt, dan is het genade. Maar als die het niet redt, dan zou die tegen de muur oplopen van ellende. Dat kan die even wel hoor. Maar goed. Je kunt dus zeggen, kind, ja, maar dit en dat. Kind, je bent toch zus, je bent, ja. Maar vertel ze de kinderen wie en wat ze geworden zijn. Vertel ze dat maar. Zeg, doe maar niet zo vreemd of dat je het zo vreemd vindt als ze weg willen hier en daarheen. Dat je het zo vreemd. Hij zegt, dat had ik niet gedaan. Doe zo maar niet. Zeg maar gewoon, dat weet je vader wel, jongen. Je vader weet wel wie en wat Adam is. Meisje, dat weet je vader wel. Probeer dan niet met zijn boekje in handen te frommelen, die tegenwoordig aan de lopende band op de markt verschijnen over bouwen en de dag licht aan en jeugd waarheen, want daar schiet je niks mee op. Helemaal niets. Want dat zijn allemaal boeken waarin iets gemist wordt. Daar wordt iets gemist. Daar wordt de totale verlorenheid van Adam in gemist. En de allesomvattende kracht des Heeren. Dus dan zeg je, dat weet je, vader. En als ze klein zijn, of als ze jonger zijn, en ze zijn er in huis, dan kun je zeggen, dat wil je vader niet. Niet omdat je vader zo in zijn eigen zo braaf is, of omdat hij je niet begrijpen kan, maar omdat je vader je daar niet voor over heeft, voor dat verderf. Maar uit welke hoek kom je dan op? Dan kom je hieruit op. Dat je zegt, denk erom jongen, daar is een overste van alle koningen der aarde. Dat is een overste. En daar gelooft je vader en je moeder in, dat er een overste is van alle koningen der aarde. En al die koningen die op jou een beroep doen en jou tot hun onderdaan willen hebben, die zijn in Gods hand. Zodat je niet goddelozer zou kunnen zijn dan dat God het hebben wil. Maar hij zal je ter verantwoording roepen. Houd er rekening mee. Houd er rekening mee dat je vader erop bedacht is dat er ernstige dingen kunnen gebeuren. Heel ernstige dingen. En dan maar niet praten over dit en dat. Nee, dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid. Kijk, dan geloof je in de overste van de koningen der aarde. Dan hoef je niet al het geschut bij wijze van spreken op te laden, alle accu's uit. Ja, maar jongen, hoe kun jij dat nou doen? En meisje, hoe krijg jij dat nou in je hoofd? Nee, dat weten we wel. Laten we er maar geen doekjes om winden. Laten we er maar geen doekjes om winden. Wie en wat wij geworden zijn. Het hoogstens door een klein beetje camouflage bedekt. Maar de mens, hij is een tegenstander. Maar dan doe je een beroep als het ware. Dan breng je ze bij dat er een grote koning is die zo sterk is dat hij je vader, die net zo'n hart heeft als jullie, dat hij je vader heeft tegengehouden. En je vader heeft vastgehouden. En dan mag je er ook bij zetten, wee je gebeente, als je van het erf van die koning onttrekt. En dat je je tegen die koning verzet. En als je die koning niet vreest, het zal je kwalijk gaan. Dan spreek je de waarheid zonder dat je hem inwikkelt in 100 leugens. Die zo langzaamaan gegroeid zijn. Gegroeid zijn. Omdat ons eigenlijk altijd wijs gemaakt is dat wij wat bijzonders zijn of waren. En dat ons nooit gepredikt is dat God zo bijzonder is. Dat die helemaal niet bijzondere mensen, mannen en vrouwen, zonen en dochteren, dat hij die nou apart gezet heeft, die precies hetzelfde waren. Kijk, dan krijg je altijd die verschuiving. En dan denk ik wel eens, oh, wat brengt dat nou aan? Wat brengt dat nou aan? Vaak, wanneer in bepaalde kringen de zaak helemaal ontwikkeld wordt uit ons, dan worden de bittere vijanden van de vrije genade Gods gekweekt. Maar die je voor het oog van de wereld door een ring met je kan halen, door de godsdienst. Hele nette, bescheiden en degelijke mensen. Maar bitter vijandig tegen God en zijn genade. Dat is erg. Ja. Nu, dan komt dat nou daarin uit, in dat gewone leven van alle dagen. Dat al is het dat hij zichzelf veroordeelt en zegt, Heere, wat kan ik over de aarde gaan, alsof er geen God is in de hemel, die gezegd heeft, ik zorg voor u. Ik zorg voor u. Dat u nog niet eens bedankt als ik mijn centjes weer mag halen, als ik oud geworden ben en ik zelf niet meer kan werken. Dat u geen eens bedankt. Vergeef het me, Heere, vriendelijk dank, dat u het me toch nog geven wil, trots dat ik zo'n ellendige ben. Kijk, dan is het een volk dat zichzelf niet roemt en zegt, wat je voor de oorlog als er op de Rotterdam-vergadering was van de een of andere politieke partij, dan werd tot slot het strijdliedje gezongen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen. En s'avonds dan liepen ze aangeschoten door de stad. Kijk, dat is de werkelijkheid. Dat is de vrucht van al dat opgeschroefde gedoe. Nee, dan zeggen we, laat alsjeblieft uitscheiden met van de toren te blazen. Zo gauw mogelijk, want het is aan alle kanten even akelig en na. Maar laat dat onze levens gaan wezen. Lieve Heere, u bent toch de koning. En al hebt u aan mij veel verdriet. Ja, veel verdriet. Al hebt u aan mij veel tegenstand, dat ik u tegensta. Toch, Heere, toch zal ik uw naam beleiden dat u de koning bent. Verwin u alles ook in mij. Zo zal ik u te leven van harte willig en bereid zijn. En ik zal uw naam prijzen, de uwe alleen. Zo komt het juist in donkerheid en duisternis menigmaal uit, ja altijd uit, dat hij gewisselijk is, de koning, de overste van alle koningen der aarde. Hij heeft alle macht. Dus dan hoeven we niet bang te wezen voor een druk op de knop. Nee. En dan hoeven we niet dit en dat radeloos te worden als ze denken, net als toen met Cuba. Nou gebeurt het. Dan zegt die arme ellendig in zijn hart, Heere, ik word er bang van. Maar toch, u hebt toch gezegd, ik ben de overste. Aller koningen der aarde, als u het goed vindt, dan moet ik het ook goed vinden. Als u het niet goed vindt, zal het niet geschieden. Dan gaat de apostel verder met een lofverheffing. Wij zouden spreken over zegen en lof. Dan gaat hij een lofverheffing richten aan de tweede persoon van het goddelijk wezen, hier reeds beschreven. Maar dan gaat hij hem aanspreken in een lofzegging. Hem, zegt hij, hem. Kenmerkende van de ganse theologie van het woord. Kenmerkende ook voor het ganse werk van de Heilige Geest in de harten. Hem. Kenmerkend voor de allerkleinste, om het zo uit te drukken, ik hou niet van de term, of voor de grootste, de meer gevorderde of minder gevorderde, maar dit ligt op de bodem van hun allerhart, hem, hij, ze wijzen daarin van zich af. Ze hoeven niet te wijzen naar Jan, Piet of Klaas, die daar is geweest, daar moet je naartoe gaan. Ik weet niet hoe, misschien bedoelen de mensen het goed, maar ik kan niet verwerken. Ik kan echt niet verwerken. Ik kan niet begrijpen als je bij een godzalige man of vrouw op bezoek gaat en ze spreken de waarheid. Nou ja, dat je daar nou zo voor moet lopen als ze tegen je zeggen, wat kom je eigenlijk doen hier? Wat kom je doen? Wat zoek je hier? Nou, ik geloof niet dat de mensen dan zo hard lopen. Nee. Dat ze dan zouden zeggen, ja mama, dan moet je niet bij mij wezen om over godsdienst te praten. Je moet niet bij mij wezen om te horen hoe je bekeerd moet worden. Je moet niet bij mij wezen om mijn weg te horen. Dan ben je helemaal verkeerd.
ga maar gauw naar je vrouw. Of vrouw, ga maar gauw naar je man. Maar dan moet je eens uitletten. Opletten in het leven hoe dat gaat vaak. In ons midden is dat ook wel geweest, of tenminste dat je ervan hoort, dat je zegt, het is een schandaal. Vader zit bij de prak, moet er praten. Of andersom, bij het volk. Het is een gruwel. Kijk, dan heb je nog weinig verstaan van dit woord. Hem. Hem. En het gaat ook door dat vaak die mensen zelf de aanleiding ertoe geven. Want ze leven als ze mensen om zich heen hebben. Ze kunnen als niet alleen zijn. Dan worden ze gek. Beschouwen ze als een oordeel. Als er niemand komt. Als er 3 dagen of 3 weken niemand komt en zegt. Wat zou er liggen, wat zou er wezen, wat zou er zijn? Dan moet toch een zoon daarvan zeggen, pa, schijt toch uit, mensen. Als de Heer ons een keer bij elkaar brengt, dan is het een groot wonder als we nog even mogen spreken over de geestelijke dingen. Maar doe niet zo gek, doe niet zo raar. Doe niet zo raar. Het was verschrikkelijk grof gezegd, maar mijn grootvader zei wel eens, wees gewaarschuwd, mensen. Je wordt nergens harder door en toe gebruikt. Die een grof woord, dat wil ik niet halen. Maar dan door vrome mensen en motregen. Kom er niet. En want dat tierde in Rotterdam weemig hoor. Tierde weemig. En velen hebben het ook aangeprezen. Maar de praktijk heeft bewezen dat het Adam niet is toevertrouwd. Om werkelijk daarin je leven te gaan vinden. Dat is hem niet toevertrouwd. Want tenslotte liep het allemaal op ongerechtigheid uit. Vleeselijkheid, eer van mens, noem maar op. Maar als ik daar nou iets van kom te zeggen, dan zeggen ze, een vijand van het volk. Hij ramt Gods volk aan en ze kiezen gelijk de hazenpad. Komen nooit meer terug. Waarom? Waarom? Omdat men is niet waarachtig begeerig, al zegt men het met de lippen. In het verborgene, och, of nu al wat in mij is, hem prees. Maar ik ben veel begeeriger om mijn snoepwaar aan een ander te laten zien. En er ook nog wat van te geven. En het liefst heb ik dat hij dan straks tegen Jan en Piet zegt, wil ik eens naartoe gaan, joh, dan ga je niet voor niks. Dan ga je echt niet voor niks. Dat kun je wezen. Nou, ik moet u eerlijk zeggen. Ik ben misschien een beetje nuchter opgevoed in die dingen. Voor volgens sommigen misschien te nuchter. Maar ik vaar er toch wel bij. En ik kan het u aanrecommenderen. Ga gewoon je weg. Zoek deze dingen maar niet. Zie het ook niet in die zin als een oordeel dat dat niet zo vaak meer bestaat. Een erger oordeel is dat er nauwelijks 2 tezamen kunnen wandelen. Dat is erger. Maar dat gezelschapsleven vaak, wat men zo daarvoor hield, heb ik onderzocht voor zover mij mogelijk was. En de conclusie, die geef ik u nu. Eerlijk. En als u wil weten waar in christelijk gereformeerde kringen, in oud-gereformeerde kringen en in gereformeerde gemeentekringen en in hervormde kringen. Ben ik niet bij veel gezelschap, maar bij die verschillende soorten geweest. Bij de meeste heb ik gezwegen en bij de enkeling waar ik nog wat zei, was het totaal dat de zaak in een ogenblik in brand vloog. Het vloog in brand. Eerlijk waar. Want als je dan tegen zo'n ratelaarster gaat zeggen, hou je mond nou eens even. Of laat die man nou eens wat zeggen tegen zo'n praatster. Dan heb je dat gedaan. Zo weinig ontdekking. Zo weinig ontdekking. Nou geliefde, ach, dan weten wij nog heel weinig van hem af. Heel weinig. Heel weinig weten wij daaraf van de eenzaamheid en de verborgenheid. Dan hebben we ook weinig gemeenschap. Met hem. Want het is de praktijk van het leven. Als er waarlijk de Heer aanwezig is, dan kun je ook beter alleen zijn. Want als hij daarmee komt, dan dan gelooft niemand het, of ze worden er niet heet of niet koud van. Of ze zullen eens zeggen wat dat nou precies geweest is. Maar dan is er echt niet die ontroering en die innerlijke blijdschap des harten om daar nou in blijde te zijn. Dan moet je maar eens vragen aan mensen die daar ervaring in hebben. Dan zul je het bevestigd krijgen. Als er dan waarlijk de Heere zijn genade verheerlijkte, dan hoeft hij er nog ineens over te praten zelfs. Dat is eigenlijk de werkelijkheid. En misschien vloei ik door, vergeet me dat als ik erin doorvloei. Maar zoek daarin toch de lijn der bedoeling die ik u voor wil houden. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. En dat blijft zo tot de laatste dag toe. Het is erg ondeugend van me, maar ik ben wel eens zo moedeloos geweest dat ik zei, dat ik hoopte hem dat, en al vergeet ik niet, dat ging het niet zo erg, maar ik wel eens zei, ik wou dat het predikant zijn of voorganger zijn, dat het eruit bestond dat ik zo akelig was van al de narigheid en alle gesprekken zo op godsdienstig vlak. Het moeizame, de teleurstellingen, dat je zegt, als dat nou de vrucht is van de prediking van vrije genade, dan weet ik het niet meer. Dat je zegt, ik wou dat nooit iemand hoeven te spreken, dan alleen zondags en dan in plaats daarvan, nou ja, als het moet, nog een paar keer in de week s'avonds, maar dat je zo akelig was van mensen overlast. En dan komt dan nog bij je eigen afgestompte hart menigmaal. Och, reken er maar niets voor hem. Hem die ons heeft lief gehad. Daar ligt de lijn heen van iedere zondaarsleven. Daar gaat ook zijn begeerte naar uit. Daar is hij zich ook van bewust dat hij hem nooit naar waarde prijst. Zodat als hij hem prijst, dan zegt hij nog, of nu alles wat in mij is, hem prijs, dan voelt hij nog het gebrekkig. Dan voelt hij nog het akelig, het korte van zijn adem en van alles. Ja, daar strekt zich nu alle lust en liefde heen. Hij neigt mijn hart, zingt hij dan, en vurig zien verlangen naar u en uw getuigenis alleen. Maar dan weet je ook, dan hoef je bij Adam echt niet, al is hij nou bekeerd, dan moet je bij Adam niet aankomen. Wel nee, kun je doorgaans beter over wat anders praten hoor. Echt waar. Want Adam, dat hij nou 10 of 20 keer bekeerd is, maar dat blijft. En dat is een akelig schepsel. Een akelig schepsel. Kijk, daarom is dat zo groot, die ogenblikken. Ik zeg niet dat hij dan niet de gedachte heeft om nu vereend met alle oprechte onderlingen hun vergaderingen en raad hem plechtig eer te bewijzen. Dat wel, maar dan zou hij het liefst naar de kerk vluchten. En dan zingen. Van zijn goede tierenheid die de ganse dag duurt. Ja, alle lof, alle eer en aanbidding, dat is het wonderlijke van deze lofverheffing en van deze zegenbeden, die loopt uit in de roemende prijs van de persoon van de borg en middelaar. En dan stapelt hij de ene weldaad op de andere. Het wordt een berg onoverzichtelijk groot. Hem die ons heeft lief gehad. Wie is dat hier? Dat is hier de Heer Jezus Christus, de tweede persoon van het goddelijke wezen. Hem die ons heeft lief gehad. Er ligt iets van triumf en verwondering in. Er ligt iets in uitgedrukt van ons zwarte tegenstribbelende zondaren. Ons die ook op die ene grote hoop en massa van alle mensen terechtgekomen waren. Want dat komen ze allemaal. Ze komen allemaal op de hoop te liggen. Voor God. Ons. Ja, die het nooit gedacht en nooit verdiend en nooit waardig gemaakt hebben zichzelf. Maar waartegen hij sprak, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Was het hartelijk mee eens zijn, hartelijk. Ik heb u uitverkoren. Ja, die ons, die bedoelt de apostel, let wel geliefde, want in de godsdienst gaat het altijd over het grote. Hier gaat het over het vernederde en het vernietigde. Over hetgeen niets is. Over het neergesmetene. Over het akelige. Als de apostel zoiets zegt door de Heilige Geest, dan sluit hij daarin. Al die ellendige sluit hij in. De een die loopt nog kreupel misschien en de andere die heeft dit en de derde wat anders. Die ons heeft lief gehad. Om de harten en zinnen op te richten tot die enige bron, fontein der zaligheid, de Heer Jezus Christus. Ja, er staat die ons heeft lief gehad, maar ik moet u zeggen, de grondtekst, die geeft eigenlijk wel een iets andere lezing. Het is beter om te lezen, hem die ons lief heeft, niet heeft lief gehad, een eeuwigheid tevoren, maar hem die ons lief heeft, die ons niet alleen van onze zonde gewassen heeft, verlost heeft door zijn offeranden, en ook niet alleen door de werking des Heilige Geestes, die dat grote heil aan de harten toepaste, nee, maar hem die mij heden lief heeft, terwijl ik moet zeggen, ik ben zwart. Dat is het treffende van dit woord, die ons lief heeft. Dat is juist de zaligheid van de kerk. Dat is juist die nooit de stuite stroom, die niet terugrijdt alleen op de eeuwigheid van des vaders welbehagen, maar die liefde ook in de dadelijkheid, heden, die van de zoon uitgaat, mag ervaren en bewonderen, die ons lief heeft. Ja, dat is groot. Het is groot dat de Vader van eeuwigheid heeft lief gehad in het werk van zijn lieve Zoon door de Heilige Geest. Dat is groot. Maar is het minder groot dat die tweede persoon van het goddelijk wezen lief heeft. Lief heeft als Petrus zichzelf vervloekt. Lief heeft als ze het spoorbijster zijn. Als Simpson zich op de bast slaat en zegt met één ezelskinderdag, één hoop, twee hoop, drie hopen. Wat heeft mijn hand gedaan? Lief heeft. Zo lief heeft dat hij hem een smachtende dorst bezorgt waaraan hij moet sterven. Opdat hij bekennen niet ik. Maar uw hand heeft dit grote werk gedaan. Lief heeft. Ja, maar het kan soms lijken dat de Heer ons aan alle kanten juist slaat. Of dat hij zegt, het is niet geoorloofd het brood van de kinderen aan de honden te geven. Of ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Zo kan het zijn, zo kan het schijnen. Nu zegt de apostel, en hij dringt erop aan, geliefde. O, dit is de troost in druk ons toegelegd. Hij heeft lief. En hij heeft daarin volmondig die psalm voor zijn rekening genomen. Ik heb lief. De Heere hoort mijn stem. Toen hij het Hallel zong in de paaszaal met zijn discipelen, die ons lief heeft. Ook als wij die liefde niet voelen branden, ook als wij begeren gemaakt worden om te zeggen, ach Heere, wil bij vernieuwing die liefde uitstorten in het hart, dat ik u mag zien, u mag prijzen in uw heilig woord door uw geest. Hij heeft toch lief. Dat verbreekt nou alleen maar het hart. Dat verbreekt het hart. Dat verbreekt alle tegenstand. Als hij in plaats van te doden, dat hij zegt, ik heb u toch lief. De Vader heeft u lief gehad, maar ik heb u ook lief. En ik heb u een hele lief. En al zijt gij in u zelfzuchtende, ik ellendig mens, ik heb u lief. Al zijt gij in de kloven verborgen of weggevlucht, vlucht vanwege uw meelaatsheid en uw schandelijke plaag, ik heb u toch lief. Ja, de Vader heeft lief gehad in Christus. Maar waarin heeft Christus nu lief gehad? Dat zijn liefde zich onbegrijpelijk heeft uitgestrekt en heeft weggeschonken aan datgene dat verloren was. Zo lief dat hij ze in zijn eigen bloed waste. Want hij had ze niet alleen lief toen hij ze gewassen had, maar hij had ze lief. Toen ze in tolhuis zaten, riep hij, volg gij mij. Toen ze op de muren van Jericho woonden, sprak hij tot hun hart, zo lief. Toen ze een afgodendienaar waren als alle anderen, toen zei hij, volg mij, ga uit uw land en uit uw maatschap naar het land dat ik u wijzen zal, die ons lief heeft. Dat gaat nou even door. De liefde des zoons van de zaligmaker, die is zo sterk en zo groot, dat niets bij machten is om die liefde te sterven. Want de hele hel, alle slagen, alle bespottingen, konden die liefde niet uitwissen. Toen had hij nog lief. Toen dacht hij nog om zijn moeder. Toen dacht hij om vijanden. Die door God zullen worden terechtgebracht. Toen zei hij nog, Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. O, dat is nooit pijnlijk. Ik denk wel eens, heren, als wij dat nou in zijn volle breedte zouden mogen verstaan, dan zouden we gek worden. Dan zou ons kleine verstand verliezen. Dan zouden we hier gaan springen en zingen de straat op en zeggen en schreeuwen. Hij heeft mijn lief. Hij heeft mij nu lief. Hij houdt van mij. Zoals nog nooit iemand van mij gehouden heeft. Nog man, nog vrouw, nog kind, nog vader, nog moeder. Zo houdt hij van mij. Maar het is hier ten dele. Het is hier alles ten dele. Als een spiegel in een duistere reten. Hij heeft lief gehad en heeft van onze zonde gewassen in zijn bloed verlost. Wordt hier voorgesteld door de Statenvertalers met het woord gewassen, afgewassen, bedekt, weggewist, uitgewist, zo uitgewist dat er niets meer van te vinden is. Dat de Vader ziet een volkomen werk en een volkomen gerechtigheid waarmee zijn kinderen bekleed zijn. Die ons ook heeft lief gehad, zeggen de apostelen. Ziet hoe grote liefde dat de Vader ons gegeven heeft, dat we Gods kinderen genaamd mogen worden. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Het is sterker dan het beste en het scherpste wat de mens aan zou kunnen wenden om zonde weg te wassen. Het gaat nooit, reken er maar niet op. Maar zijn bloed is zo sterk dat geneest, dat reinigt van alle zonden. Kom, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priestergoden. Kijk, als hij nou hem aangewezen heeft, die dierbare koning, dan mag hij ook aanwijzen ons weer, hè. Dan zegt hij weer ons, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, God en zijn vader, die ons gemaakt heeft, het werk zijner handen. De Heer is God, hij heeft ons gemaakt en niet wij. Hij heeft geschapen, hij heeft daar gesteld. Wij hebben niet wat gemaakt, hij heeft alles gemaakt. Hij heeft gemaakt tot koningen. Je kunt ook vertalen, hij heeft gemaakt tot een koninkrijk. Dat geeft ook een goede zin. Want dan heeft het deze zin, hij heeft ons, die van nature zwervers waren, die geen vaderland hadden, die geen thuis hadden, die hoogstens opgejaagd werden door de overste, die regeert in de kinderen der ongehoorzaamheid. Hij heeft ons ontdekt dat wij zulke ongelukken waren. En toen we dat ontdekten, toen hadden we niets meer. Toen hebben we gezegd, wat hebben wij nu nog? De wereld heeft nog wel een koning. Wij hebben geen koningen meer. Wij zijn buiten. Wij zijn gedoemd te zinken. Nu, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, dat wil zeggen die ons gemaakt heeft tot onderdanen, waarvoor hij zelf de koning wilde wezen, waar hij zelf wilde regeren, waar hij zelf wil waken, waar hij de wacht wil houden, waar hij alles voor zijn rekening genomen heeft. Nou, het leven, zegt Gods woord, die zijn leven zal verliezen, die zal het zelf vinden. En wie het zal zoeken te behouden in zijn eigen koninkrijk, die zal het verliezen. En nu, om nu niets meer te hebben en dat het aan alle kanten schijnt, dat we minder zijn dan de heidenen, die daar bijna als dieren over de aarde rennen. Voor een opperhoofd. Of dan landen en staten waar geen koninklijk gezag meer is, dat wij het ook zo waarnemen, dat we zeggen, wie zijn wij? De sprinkhanen, ze hebben geen koning, nochtans verdelen ze zich in hopen. Dit zijn wormen, die hebben een koning. Hij heeft ze gemaakt tot een koninkrijk, om nu toch dat koninkrijk dat eeuwig is, onvergankelijk, om dat te mogen ontvangen als een maaksel van zijn handen en priestershoofden. Gemaakt tot koningen, mag u ook lezen hoor, tot koning. Dan wil het eigenlijk dit zeggen, wat de dichter zegt, zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgeleerd. Een psalmgezang, o hoge duchte Heer, uw naam ter Heer, zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen goddeloos stuk mijzelf, maar het doet eigenlijk de koning, want het is zijn wet, het is zijn bevel, het is zijn tucht, Het is zijn hand die zegt, kind, dat gaat niet. Of, kind, terug. Je moet terug. Je moet terug uit weer. Je moet weer achteruit. Je gaat niet goed. Dat doet nog de koning. Want als dat koninkrijk die koning niet had, dan was nog een losbandige bende. Maar het wordt niet het is niet afhankelijk van het koninkrijk, maar van de kracht en de majesteit van de koning. Daar is het van afhankelijk. Of hij nou de capaciteiten en de kracht heeft om zijn wil te doen, zijn een bevel. Zodat hij niet hoeft te zeggen, zou u alstublieft, zou u dit en zou nee. Nee. Maar als hij zegt, kom, keer weder, gij afkerige kinderen. En ze keren om. En dat hij zegt, ik heb lust aan u. Ik doe u wandelen op mijn spoor. Is dat niet wat er gemakkelijk? Nou, dat is zo vreselijk moeilijk, want de mens kan niet laten om te denken en om te werken dat hij toch wel, en dan krijg je wel, dat hij toch wel. Het is niks moeilijk, je kan het ook, het is voor het verstand ook niet te vatten. Het is alleen te ervaren en te begeren dat hij zegt, Heere, wil meer en meer mij die grond onder de voeten geven, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk en priesters, goden en zijn vader. Dat betekent priesters, God den vader, of de drieënige God. Maar in zonderheid ook de vader hier betekenen. Priesters, wat wil dat zeggen? Offeren? Nee, in die zin niet. Wel offeren, maar dan van lof en dank u plechtig toegezegd. Offeren. Dat is het koninklijk priesterdom. Dat is om eeuwig hem alleen te leven. Hem alleen te prijzen. Hem alleen te verheerlijken. Priesters voor de Vader, wat dan? Ja, om de Vader te prijzen in de gave van zijn lieve Zoon. En om die gave, dat lam, als het ware voor de Vader op te heffen. Om te mogen zeggen, Vader, gij hebt het alleen gedaan. Want wij hadden het niet kunnen nemen, we hadden het niet kunnen maken. We hadden er niets van terechtgebracht. Maar u hebt het gegeven uit uw handen. U hebt het daar gesteld. Hem, God den Vader. Hij heeft teruggebracht des vaders eigendom. Want zij waren tijdelijk door hun zonde in het eigendom van de duivel. Hoewel God zijn eigendomsrecht bleef doen gelden. Want de Heere heeft Jacob vrij gekocht. Een eigendom, dat koop je vrij. Iets wat niet je eigendom is, dat koop je. Maar als je eigendom is, dat koop je vrij. De Vader heeft zijn Jacob vrij gekocht, want hij had hem eeuwig lief. Nou, en de Zoon brengt ze terug als priester en zegt, Vader, hebt u nog iets aan te merken op deze? Kijk eens naar hun priesterlijk gewaad. Kijk eens naar de koninklijke hoed, kijk eens, er is niets aan hen te zeggen, ze zijn gans volmaakt. Hem, zeg ik, zegt Johannes, zeg ik, staat er niet bij, staat schuin gedrukt. Hem, zij de heerlijkheid, dat wil zeggen de glans, de luister van zijn mogendheden. En daar stemt de ganse kerk mee in, omdat hij gezegend heeft, vloeit uit de zegen. De lof des Heren. Elk even met mij de lof des Heren aan. Hem zij de heerlijkheid. Dan zegt de kerk, niets voor ons. Dat is niet zo belangrijk, Heren. O ja, hij meent het zo oprecht in al zijn kleinheid en geringheid. Dat hij zegt, al moet ik mijn leven lang in mijn zwakke jas blijven staan. Met een beschuldigend geweten, Heren. Ik zou er tevreden mee zijn. Als ik u mag prijzen en verheerlijken. Al ben ik vrouw of man of jongen of meisje. Al zou het nou nog zo akelig zijn. aangevochten aan alle zijden. Dat is niet het voornaamste, maar dat ik u mag prijzen en verheerlijken, u de heerlijkheid geven, want dat is zaligheid, om opgenomen te worden tot u, in uw lof, in uw roem, in uw eeuwige kracht, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Het woord wil zeggen de rots, de nimmerwijkende vastigheid. De kerk roept hier als het ware de koning in deze lofverheffing toe. Koning Jezus, u zij en is zulke kracht, dat al wat zich tegen u verzet, zou moeten wijken. Dat wat vijand tegen u zich kant, uw hand zal overwinnen. U hebt de glorie, kom kracht. Ja, koning, zegt de kerk, u hebt alle kracht, en die bidden wij u ook eeuwig toe, om onderdanen te werven uit ons en onze kinderen, om ons toe te brengen met een arm met macht, kracht. Zulke kracht om als straks alles door elkaar heen geslingerd wordt, en de aarde waggelt als een dronkaard, en der mensen hart bezwijkt van angst, dat gij dan zulke kracht hebt, dat uw ellendige zingen laat vrij het schuimend zee naar bruisen, de ontroerde wateren heven bruisen. Hem zij de kracht, dat is groot, ik heb geen kracht in die zin nodig. Nee, je kan het lang denken, kracht om dit te zeggen, dat te doen, dat te laten, die bij zijn kracht begrijpen, dit aan te zeggen, te bekeren, te leren. Hem zij de kracht. Want uw kracht is een eeuwige kracht, Heer. U staat als een rots, midden in de dood en in de zondewereld. En u verhoogt uit de drek al uw ellendige die ge uitverkoren hebt. En daarvan zegt dan ook Johannes Amen. Het is waar en zeker, het zal geen twijfel leiden. En hij heeft ons hiermee eigenlijk voorgehouden wat Augustus zong. Aanbid de Vader in het woord. Aanbid de Zoon aan het kruis doorboord. Aanbid de Geest uit beide. Van zijn gemeenschap zijn genaar. Zijn liefde en trouw. Halleluja. Zal ons geen schepsel scheiden. Amen.